Hallo, hallo. En welkom bij College Tour, de podcast. In samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit van Leiden. Onze gast van vanavond is een telg uit het allerberoemdste mediagezin in Nederland, de familie De Mol. Ze is pas 24, maar nu al een graag geziene gast langs de groene velden. Een wereld die vroeger gedomineerd werd door mannen, namelijk het voetbal. In 2022 komt de grote doorbraak. Dan doet ze verslag van het WK in Qatar. En daarna volgen nog vele andere voetbaltoernooien. En tussendoor wint ze ook nog even de televisier Talentring. Samen met de studenten hier in Leiden interview ik vandaag de razende reporter. Hier is ze, Noa Valen. Hallo Noa. Ga zitten.
Wat leuk.
Je bent in de gastenlijst van College Tour de enige gast die eigenlijk nog maar net is afgestudeerd van de universiteit.
Het is inderdaad niet heel lang geleden dat ik zelf zo in de banken zat. Dus daarom vond ik het ook heel erg leuk dat ik gevraagd werd. Ik dacht, oh, dan kan ik weer een keer terugkomen op de universiteit. Want ik ben 2 jaar geleden denk ik afgestudeerd.
Universiteit van Amsterdam.
Ja, klopt ja.
Cum laude.
Klopt ook. Ik was een beetje ongemakkelijk als dat gezegd wordt, maar dat is inderdaad wel waar.
Ja. Wat heb je gestudeerd?
Media en cultuur heb ik gestudeerd. Ik wilde eigenlijk een journalistieke studie doen, omdat ik wel altijd dacht van, oh, ik vind de journalistiek heel erg interessant, maar ik wilde ook universiteit doen. En je kon natuurlijk naar de Hogeschool van Journalistiek. En toen las ik media en cultuur op dag geweest en toen dacht ik, oh, dat zou bij mij kunnen passen. En toen heb ik een minor journalistiek uiteindelijk ook nog gedaan.
Hey, de openingsvraag bij College Tour is altijd, wat was Noa Valen voor een student? En hoe scoorde je op de ladder seks, drugs en rock'n'roll?
Heel laag.
Ja.
Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet student geweest in die zin. Ik heb ook een groot gedeelte van mijn studententijd in corona gedaan. Dus ik ben eigenlijk best wel weinig ook echt op de universiteit zelf geweest. En ik was heel veel aan het werk. Dus ik had vrij weinig tijd om leuke dingen te doen of uit te gaan. Maar ik moet wel zeggen, mijn eerste studiejaar, dat was denk ik 2018, toen was het wel af en toe dat ik op vrijdagochtend echt knijterbrak aankwam. En dat ze zeiden van, heb je wel gedoucht? Ik zei, ja, ik heb wel gedoucht, maar
dat was het dan ook?
Dat was het dan ook, nee. Dus ik heb vrij laag gescoord op die ladder eigenlijk.
Ja, woonde je thuis of op kamers?
Ik woonde wel op kamers, ja. Met 2 vriendinnen en die waren echt opperstudent. Die waren ook lid van het studentenkoor en 4 dagen in de week drinken. Dus dat levert nog wel eens de nodige irritatie op, maar zo erg student als zij, dat ben ik niet geweest.
Hoezo irritatie?
Nou, omdat ik dan toch altijd wel heel serieus was of vroeg opging, omdat ik naar werk moest. En dan kwamen zij om 4 uur met veel te veel drank op, kwamen ze thuis, veel te hard, gingen ze er even muziek afspelen.
Speelde dat ook al een rol toen je nog studeerde? Dat je altijd in je achterhoofd hebt, ik ben wel van de familie De Mol. Dus ze vinden het leuk. Iemand vindt het leuk om jou te fotograferen op een rare manier.
Nou, dat werd mij wel altijd meegegeven. Ik bedoel, hoeveel kinderen van 15, 16 gaan zonder rijbewijs een keer scooter rijden? Ik dacht wel altijd, als ik dat doe en dat wordt een ding, dan wordt het bij mij uitvergroot.
Hebben je ouders je gewaarschuwd ervoor?
Jawel. Ja, ook
pas
wel.
Op.
Ja. Maar goed, dat vind ik ook niet heel gek. Want ik zou dat denk ik ook wel later bij mijn eigen kinderen doen.
Natuurlijk.
Die je ooit mag krijgen.
Ja. We hadden in deze reeks College Tour de podcast hadden we iemand te gast. En die zei meteen, wat leuk dat Noa komt. Sinan Can.
Ja.
En jij hebt een keer een brief naar hem geschreven. Nou, laten we hem het verhaal zelf vertellen. Want hij heeft ons even verteld over hoe jullie met elkaar in contact zijn gekomen. Hier is hij, Sinan Can.
Noa die heeft een mail geschreven. En die wilde werken bij het programma Synaps, een buitenlandrubriek. En ik wist op dat moment niet dat ze de dochter van Linda de Mol was. Maar ik dacht, wat een mooie mail voor iemand van 19 die dit heeft geschreven. Ik heb trouwens nooit gevraagd of ze zelf die mail heeft geschreven. Maar dat doet er niet toe. Nee, en waarom ze bij ons wilde werken. En toen heb ik gezegd, laat haar maar komen. En dat was haar eerste baan in de tv-wereld. En het was heel leuk, want ze is nieuwsgierig, enthousiast, leergierig. Ik vind het zelf een beetje jammer dat ze in de sportjournalistiek terecht is gekomen. Waar ze heel gelukkig is hoor. En ik volg haar natuurlijk. Maar ik hoop dat ze op een gegeven moment de buitenlandsjournalistiek of de wat zwaardere journalistiek opgaat.
Ja, dat zegt hij altijd als ik hem spreek. Ja? Zegt hij, ben je al klaar met die sport? Kom een keer serieuze onderwerpen bespreken, ja.
Wat vind je daarvan als hij dat zegt?
Nee, dat vind ik ook heel lief en heel leuk. En misschien is dat ook wel iets voor later, maar ik zit nu zo fijn in de sport. En ik vind de sport zo mooi dat ik daar nu echt nog niet klaar mee ben.
Sommige mensen kijken een beetje badinerend neer op de sportjournalistiek. Van, het is maar één vraag, hoe voelt dat?
Ja.
Jij laat zien dat het anders kan en moet ook. Heb je dat zelf ook in de gaten? Dat er om je heen, dat misschien de serieuze journalisten zeggen... ja, wat is dat nou? Wat stelt dat nou voor? Dat is geen journalistiek.
Ja, nu is het wel zo dat ik me heel veel omring, ook met sportjournalisten. Dus die geven elkaar natuurlijk allemaal schouderkloppen. Wat een goed interview heb jij gedaan. Maar ja, natuurlijk merk je dat. Ik denk dat daarin juist de uitdaging ligt. En dat is wel altijd wat ik zeg. Kijk, daarom vind ik Sinan ook zo mooi in het hele documentaire genre. Dat zou ik ook wel, misschien ook wel op de korte termijn, wat meer willen doen. Weg van, niet helemaal weg, maar wel iets meer weg van live sport. En dat het allemaal zo vluchtig en snel en een interview vooraf of een interview na afloop van een wedstrijd met een speler die eigenlijk niks wil zeggen. En meer het verhaal achter de sport of het verhaal achter de voetballer. Dat zou ik wel graag willen.
Wat is je droomproject? Als ik nu tegen jou zeg van god, je krijgt een ongelimiteerd budget, je hebt 3 maanden de tijd. Wat zou je als documentaire onderwerp kiezen uit de sportwereld?
Toevallig sprak ik daar laatst met Micha van Egmond over. Hij had het over dat hij graag de eerste auteur wil zijn die een boek schrijft over een voetballer die uit de kast komt. Ik zou het heel tof vinden om daar misschien een documentaire over te kunnen maken. Want het is er, alleen het wordt niet besproken.
Even nog voordat de zaal gaat staan voor de vragen. Jullie hebben als familie, je staat altijd in het oog van de publiciteit. En dan gebeuren er hele rare dingen. Je bent overigens na je oom John, je moeder Linda en je neef Johnny de 4de gast van de familie De Mol die ik interview in College Tour.
Dat is allemaal geweest.
Ja. En toen ik Johnny sprak in 2013, toen werd jullie familie bedreigd.
Ja.
En met name jouw moeder.
Ja.
En laten we heel even kijken naar de berichtgeving toen, naar 2013.
Ja.
Wie zit er achter de poging tot afpersing en bedreiging van John en Linda de Mol? De uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond leverde 150 tips op. En daar zitten volgens de politie tips tussen die goed bruikbaar zijn.
Volgens de politie wordt John de Mol sinds oktober vorig jaar afgeperst. De bedreigingen richten zich ook aan zijn zus Linda en andere familieleden. Er zouden 1 of mogelijk meerdere personen bij de zaak betrokken zijn. En van 1 van hen werd een compositietekening getoond.
En deze man heeft dus in ieder geval met die afpersingszaak van de familie de Mol te maken. Wie kan ons vertellen wie dit is?
Voor mijn kinderen is het een heel, heel pittig jaar geweest. En eigenlijk het vervelendste voor hun was dat ze het ook niet konden uitleggen. Waarom kan je niet eventjes op de fiets naar een feestje? Of als je 14 en 17 bent, is dat natuurlijk best heel raar.
Omdat ze altijd gebracht moeten worden.
Ze worden gebracht, er is beveiliging. En dat was voor de kinderen uiteindelijk na een jaar best wel heel belastend. En het feit dat het nu out in the open is en dat ze in elk geval uit kunnen leggen waarom dat is en dat andere kinderen dat nu begrijpen, dat heeft het ietsje makkelijker voor ze gemaakt.
Ja, ik heb gewoon een jaar gezegd dat mijn fiets stuk was. Want de Opsporing Verzocht zie je hier ook, maar dat hebben we pas na een jaar gedaan, want we wilden het dus niet uitbrengen dat gebeurde, want je wil ook geen andere mensen op ideeën brengen. Dus, en ik werd altijd inderdaad gebracht naar school. Dus ik zei gewoon, ja, mijn fiets is stuk. En dan dachten ze, nou, na een half jaar kan je die fiets van een keer laten maken. En hij is nog steeds stuk. Dus het was vooral heel prettig dat we op een gegeven moment konden vertellen, nou, dit is de situatie. En,
maar mocht je ook niet tegen je vriendenkring?
Ik heb 1 vriendin, heb ik het verteld. Dat is natuurlijk, ik bedoel, ik was 14, 15. Als je dat aan 1 of aan 2 vertelt, dan gaat dat toch weer een beetje rond. Dus ik heb aan mijn beste vriendinnetje heb ik het verteld. Dus dat was heel erg fijn. En mijn familie wist het uiteraard. Maar daardoor ben je wel heel erg gesteld op elkaar. Dus ja, we hadden het aan het begin over dat ik niet heel wild ben van het uitgaan. Ja, dit soort dingen kunnen er uiteraard ook mee te maken hebben.
Dit heeft ermee te maken, denk ik.
Ja, denk ik ook, ja.
Want je bent geen kroonprinses van Nederland. Je bent geen Amalia, maar je bent toch de vertegenwoordiger van een familie met een achternaam. En sommige mensen denken, oh, dat is geld te halen.
Ja, nou, ik heb de afgelopen jaren ook, als je de berichten over Amalia zag, dan voelde ik echt enorm met haar mee. En bij haar was het nu natuurlijk nog 10 keer zo erg, maar ja, als je 14, 15 bent, wil je gewoon normaal zijn.
Hebben jullie elkaar wel eens ontmoet, Amalia en je?
Nee, zou ik wel heel graag willen. Maar het is best lastig om contact te krijgen met het Koninklijk Huis.
Heb je het geprobeerd?
Ja, ik heb het wel eens geprobeerd, ja. Maar dat niet via haar direct. Ik heb niet haar nummer of iets dergelijks, maar ik zou het wel graag willen.
Maar zou jij willen interviewen of zeg je van ik wil juist gedeelde ervaringen delen?
Nou, beide beginnen bij gewoon een keer met haar praten over hoe dat is.
Ja.
Wat mij dan is overkomen, valt dan in het niet. En het lijkt me ook heel interessant om haar een keer te interviewen. Ja, zeker. Ja.
Heb je in die periode ooit gedacht, want zij kan dat niet doen, Amalia, want die blijft in functie en is kroonprinses. Ja. Heb jij gedacht, ik wil niets met die mediawereld te maken hebben, want dit leidt alleen maar tot ellende?
Ja, is goed gelukt.
Heb je dat gedaan?
Dat dacht ik wel. Eigenlijk wilde ik dat niet, maar het is ook een beetje het enige wat je kent. Kijk, mijn vader is regisseur. De kant van mijn moeder, dat kennen we allemaal. Dus je groeit daarin op. Je groeit op sets of op de studiovloeren. Ja. Ja, dus dat is wat je ziet. Dus dat is ook wel waar mijn interesse vandaan kwam. Maar ik heb ook wel gedacht, zal ik rechten gaan studeren? Of criminologie, ben ik naar een open dag geweest? Best wel veel verschillende dingen. Alleen dan trekt die media je toch weer aan.
Ondanks alle negatieve aspecten die eraan vastzitten.
Ja, en dan was het eerst ook nog het idee dat ik dacht, nou, ik blijf dan achter de schermen. Dus ik ben ook begonnen als redacteur, bij Sinan bijvoorbeeld. Maar ja, naarmate je zoiets heel erg leuk vindt en denkt, ja, ik wil het ook zelf gaan doen. Misschien heb jij dat ook gehad, dat je eerst op een redactie zat en dan uiteindelijk denkt, nou, ik wil het interview zelf gaan doen.
Ja.
Dus ja, dan beland je er toch in. Maar dat heb ik wel eens gedacht. En nog steeds denk ik wel eens van, had ik niet iets heel anders moeten doen. Maar ik vind mijn werk zo leuk dat ik eigenlijk nooit spijt heb gehad.
En het gaat heel goed.
En het gaat ook heel goed.
Ja. Vraag uit de zaal. Ga staan en dan komt de microfoon naar je toe.
Mijn naam is Eva en je hoort best wel vaak over de nadelen van het zijn van een vrouw in de sportjournalistiek. Maar heb je ook voordelen ervaren aan het zijn van een vrouw?
Ja, eigenlijk heb ik dus alleen maar voordelen ervaren. Ik vind de discussie over meer vrouwen in de sportjournalistiek vind ik ook best wel lastig. Want ik vind dat je er op die positie gezet moet worden als je iets kan. En niet omdat je vrouw bent. Maar ik vind wel dat je je vrouwelijke eigenschappen wel degelijk heel goed kan gebruiken. Het is denk ik gewoon zo dat als er een jonge voetballer tegenover je staat en jij bent een jonge blonde vrouw, in plaats van een wat oudere man die al 40 jaar in het vak zit, dat je misschien toch wel wat meer los krijgt bij ze. En dat is ook niet gek. En ik denk dat heeft ook wel voornamelijk te maken met mijn leeftijd, maar dat je ook wel iets meer kan inbeelden in hoe die jongens zich voelen. Omdat we in dezelfde tijd zijn opgegroeid. Maar zeker kan je als vrouw die features gebruiken. Dus ik zie het eigenlijk alleen maar als een voordeel en helemaal niet als een nadeel.
Merk je dat, dat ze gecharmeerd zijn? Want de spelers zijn jouw leeftijd ongeveer.
Mm-hmm. Ja, jawel.
Ja?
Ja, daar kan je heel lang of kort over praten. Maar ja, tuurlijk, ja, dat werkt wel een beetje. Maar goed, ik vind nogmaals dat je daar staat vanwege de vragen die je stelt en niet vanwege hoe je eruit ziet. Maar
heb jij wel eens dat NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg bij jou in de buurt staat en dat die sporters zeggen van, nou, ga jij eens naar Noah en jij komt later wel een keer?
Nee, want het is, kijk, dat ligt wel. Kijk, als je de voetbalwedstrijden worden uitgezonden door ofwel de NOS of door nu Ziggo Sport of vroeger RTL, dan ligt dat gewoon
vast.
Wie is er eerst? Dus bij het Nederlands elftal is dat het NOS, ESPN en dan ben ik aan de beurt. Dus dat ligt vast. Maar goed, soms als een speler heel boos wegloopt en je zegt, oeh, Virgil, nog één vraag? Nou ja, dan komt hij wel vaak.
Ja. Ja.
Ik ben Justus, prima student, journalistiek en nieuwe media. En mijn vraag was, nou, het werd al gezegd, er zijn veel mannen in het medialandschap. En ook vooral op de redacties, ook bij Vandaag Insight. En mijn vraag was hoe het is om met al die mannen te werken. En verlang je soms ook om misschien met wat meer vrouwen te werken?
Toen ik begon als redacteur bij Veronica Insight nog, was ik de enige vrouw. En inmiddels zitten er meer vrouwen, dus dat komt gewoon op. Maar ik vind het eigenlijk best wel prettig werken met mannen. Ik heb ook vroeger op een complete vrouwenredactie gewerkt, dat was bij Linda Nieuws. En ik vind mannen best wel lekker direct af en toe. Dus die zeggen gewoon het is goed of het is niet goed. En ik vind soms wel dat vrouwen er een beetje omheen kunnen praten. Maar ik vind vooral de mix heel erg goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de voetbaljournalistiek, ik ken geen vrouwelijke eindredacteur bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk alleen maar mannen. Dus ik zou het zeker leuk vinden als dat in de toekomst wat meer vrouwen zijn. Omdat de mix heel goed werkt. Maar ik heb nooit als onprettig ervaren om met heel veel mannen op een redactie te zijn.
Ben jij getest door die mannen?
Ja, tuurlijk.
Hoe hebben ze je ontgroend?
Nou, wat ze wel eens deden, dat ze dan iets zeiden en dan wachten ze totdat ik inhaakte van hé, dat klopt niet. Dat deden ze wel eens. Of dat ze me gewoon dingen lieten uitzoeken waarvan ze het al lang wisten. Maar dacht ze, dat gaat nou even uitzoeken. Maar dat was echt, ik bedoel, ik kwam daar ook als broekie van 20 kwam ik daar aan op die redactie. Allemaal mannen, heel erg in de sportjournalistiek. En ik kwam daar net kijken op mijn stage. Dus ja, dan gaan ze je testen. En ook wel kijken, ik bedoel, het is ook wel weer een mannenwereld. Ja, ik heb heel lang voor VI gewerkt en ik werk nog steeds voor VI. Ja, als je heel snel van je stuk wordt gebracht door een grap die ze maken, dan gaat het niet werken. Dus daar kan je maar beter mee leren omgaan.
Wat is je advies aan vrouwen hier in de zaal die misschien dezelfde carrière willen hebben op een redactie, misschien bij VI of ergens anders? Wat moet je houding daarin zijn dan?
Nou, ik zou altijd zeggen dicht bij jezelf blijven. Dus vind je het wel te ver gaan, moet je dat uiteraard zeggen. Maar ja, ik denk dat ook wel vrouwen, dat heel veel vrouwen ook gewoon goed tegen een stootje kunnen en goed van zich af kunnen praten. Dus dat is wel belangrijk in die wereld. Maar blijf vooral dicht bij jezelf en probeer je daarin ook te onderscheiden. Want het zijn alleen maar mannen. En jij bent waarschijnlijk dan een van de weinige vrouwen op die redactie. Maar nogmaals, het zijn er echt veel meer, ook bij de NOS. Eline de Zeeuw, die nu Studio Sport presenteert, wat ik heel erg leuk vind om te zien. Bij ESPN veel vrouwen, bij Ziggo Sport hebben we een aantal vrouwen.
Jij hebt je scriptie geschreven aan de Universiteit van Amsterdam. En die ging over landen met een discutabel regime.
Ja.
Die door grote sportevenementen hun slechte reputatie proberen weer te wassen.
Ja.
Sportwashing, noemde jij dat zo?
Sportswashing, ja.
Sportswashing.
En dan in het specifiek had ik het over de Formule 1 geschreven, omdat het daar heel erg zichtbaar was. Dus je hebt Saudi-Arabië, Qatar, Abu Dhabi, nou, ga zo maar door, waar die races al heel lang worden gehouden. En ik merkte ook al, ik heb toen bijvoorbeeld Olaf Mol geïnterviewd voor mijn scriptie. En ik had
de grote man, de verslaggever van de Formule 1. Ja.
Ja, de commentator. En ik had best wel een beetje een vooringenomen mening van, nou, kan je dan als journalist ook niet een keer zeggen van, nou, hier stop ik. En toen zei hij tegen mij, nou, ja, als de Formule 1 naar Qatar gaat, ga ik naar Qatar. Nou, we zien hier een foto. Ik werd 3 maanden later werd ik gevraagd om naar het WK Qatar voor voetbal te gaan. En toen dacht ik ook meteen, ja, ik ga.
Ja?
Ja.
Want het is totale ironie. Dat
ja, natuurlijk.
Heb je nog, want we hebben geprobeerd je scriptie op te sporen. Zat er nog een moraliserend einde aan? Van eigenlijk kan het niet, om naar dit soort
nee,
landen...
Nee, dat heb ik er dus niet ingeschreven. Omdat Olaf mij ook wel liet inzien dat... Dat klinkt misschien ook heel suf, maar als hij gaat zeggen, ik kom niet, dan wordt die race daar nog steeds gehouden.
Ja.
Dus je kan er beter naartoe gaan. En dat heb ik ook geprobeerd met Qatar, er naartoe gaan en ook de kant te belichten waar het zoveel over ging. Namelijk de arbeidsmigranten die daar heel slecht werden behandeld. Dus dat heb ik wel tegen mezelf gezegd. Ik vind het belangrijk als ik daarheen ga voor de sport. Dat is ook een beetje mijn grote doorbraak. Want het is voor mij een eindtoernooi. Daar ging ik ook geen nee tegen zeggen. Maar dan vind ik het ook belangrijk om die andere onderwerpen te belichten.
En dat mocht?
Dat mocht van VI, ja. Dus dat heb ik vooraf ook gezegd. En dat wilde ze ook.
Ja. En je staat ook nog met de One Love Band, sta je daar.
Ja, nou dat...
En dat mocht niet van de emir van Qatar. Die had gezegd van iedere speler die dit doet, die krijgt geel en die gaat van het veld.
Gele kaart, ja. Nou, er was natuurlijk heel veel over gezegd, ook over die One Love Band. En de KNVB was heel erg van, nou, wij willen dat volhouden en wij gaan ons echt niet laten kennen. En de avond voor de wedstrijd werd die maatregel bekend en toen droeg niemand het meer. En toen heb ik bedacht, nou, ik doe hem om. En dat vond ik ook heel erg zelf heel belangrijk. Ik heb hem elke wedstrijd omgehouden, overigens. Maar heb ik ook wel kritiek op gekregen. Want sommige mensen vonden dat ik de regels van het land niet respecteerde. En dat begrijp ik ook. Mm-hmm. Maar ik vond het belangrijk om dat toch te doen. Ik heb heel veel vrienden in de LHBTI-community. Dus ik vond het voor hun ook belangrijk. En toch ook wel een klein beetje iets van jezelf laten zien in zo'n bijzonder regime als Qatar.
Is er over gediscussieerd bij VI met Johan Derksen of met René of met anderen die zeiden van hou even op, doe even normaal?
Ik heb het ook niet gevraagd. Ik heb het gewoon gedaan. Nee, ik weet ook niet wat die mannen er uiteindelijk van vonden. Die lieten mij ook maar gewoon een beetje mijn ding doen.
Ja?
Ja.
Het was oké?
Okay. Ja, het was oké. Okay. Ik heb daar vanuit de zender in ieder geval niks over gehoord.
Is er een situatie denkbaar dat je naar een land moet voor verslag van een wedstrijd en dat je denkt van, nou, dat ga ik echt niet doen. Dat land wil ik niet naartoe.
Nou, WK34 Saudi-Arabië, dacht ik. Heb ik ook nog niet... Ik weet ook helemaal niet. Ik bedoel, dat is over 10 jaar. Hè? Misschien doe ik dan wel heel iets anders. Misschien ben ik dan wel hele stevige journalistiek aan het doen, zoals Sinan zei.
Jouw grote voorbeeld is Helene Hendricks.
Mm-hmm.
Is zij je mentor?
Ja.
Ja?
Ja,
nog steeds? Of ben je haar ontgroeid?
Nee, helemaal niet. Nee,
ben je een tovenaarsleerling die het niet meer nodig heeft?
Nee, nou, ik denk wel... Kijk, zij heeft mij heel veel geholpen in de beginperiode en nog steeds. Maar nu is het vooral dat we heel veel met elkaar sparren. Dus zij heeft ook wel eens als er een uitzending of dat er iets niet goed ging, dat we daarover bellen. Dus we praten er samen over. Maar ik vraag zeker nog wel advies aan haar.
Hier is Helene.
Het moment met Noah wat mij het meest is bijgebleven is natuurlijk de televisiering die zij heeft gewonnen voor Talent.
Noah!
Tot slot wil ik één iemand in het bijzonder bedanken en dat is Helene Hendricks. Want wat jij de afgelopen 2 jaar voor mij betekent is echt ongekend. Ik keek als jong voetbalfan enorm naar je op. En om van je te kunnen leren vind ik echt een eer. Dus dank je wel.
Ze is denk ik nu 1,5 jaar tot 2 jaar bezig. Dan heb je nog niet alles meegemaakt. Bijvoorbeeld PSV. Zij heeft voornamelijk wedstrijden gehad waarin PSV wint.
Hey, kampioen!
Je bent er blij mee, hè?
Ik ben er heel blij mee. Jongens, we zijn er weer, hè?
Heb je je ingesmeerd?
Nee, ik ben zo rood als een kreeft.
Leuk, hè, mevrouw?
Jazeker.
Ja, het is geweldig.
Superfeestje, superfeestje.
Als er echt een crisis is, dan wordt er ook iets anders gevraagd in vraagstelling. En soms krijg je het ook wel eens aan de stok. Nou, ze wordt hier natuurlijk ook wel eens aangepakt, hè, door vandaag in Zeit.
Ik vind het een tikje klef. Ze moet juist niet bij haar moeder gaan zitten. Daar niet tegen aanschurken. Daarbij is zij een jonge bakvis.
Misschien hebben zij dat niet direct in de gaten. Want ze roept het en hup, ze gaan weer naar huis. En de volgende dag zitten ze er weer. Maar de impact kan best bij iemand, kan best wel wat doen. Het is gewoon ook om haar sterker te maken. Ja, ik weet niet of dat haar primaire gedachte is trouwens. Maar in ieder geval, daar gaat ze goed mee om. Volgens mij is het... Als ik het goed zeg hoor, correct me if I'm wrong, maar is het miljoenenjacht dat ze wel eens een keertje moet gaan overnemen, hè, van de moeder op een gegeven moment. Er komt een keer een tijd, maar of dat binnen 5 jaar is, dat durf ik niet te zeggen.
Wat leuk dat jullie er gesproken hebben.
Je moest eens weten wat er nog allemaal komt.
Oh god.
Maar heeft ze gelijk, die miljoenenjacht van je moeder? Nee. Zou je dat wat vinden?
Dat zegt ze heel vaak. Ik denk meer omdat ze het dan als plaatje mooi vindt. Maar... Het is toch grappig, want Johan zei net, ja, dat is klef. Dus je moet niet zo tegen die familie aanschuren. Dat probeer ik ook eigenlijk niet. Want ik wil echt mijn eigen verhaal maken en mijn eigen ding doen. Mm-hmm. Maar goed, het blijft mijn familie. Dus als ik daar wel een keer iets mee doe, dan kan dat ook. Zoals anderen dat misschien ook met hun familie hebben. Maar ik zie mezelf gewoon niet... Het is grappig dat ik vandaag hakka aan heb gedaan. Want ik doe normaal altijd sneakers aan. Dus ik dacht, doe een keer hakka, moest ik die trap af. Maar ik zeg altijd, ik zie mezelf niet... op hoge hakken van de showtrap afgaan. Dus dat zou in het geval van miljoenenjacht dus ook niet zo zijn. Maar ik vind het wel heel lastig om dat nu te zeggen... en dan over 10 jaar terug te kijken naar dit interview en zeg ik...
Zie je wel.
Zie je wel, ja. Maar voorlopig nu, niet.
Documentaires of miljoenenjacht? Waar kies
documentaires,
je?
Absoluut. Ja? Ja.
Even kijken, zij is van hele grote invloed op je leven... maar tegelijkertijd, ja, je moeder heeft alles gedaan op televisie wat er te doen is.
Ja.
Wie is er van grotere invloed, Helene Hendricks of Linda de Mol?
Ja, mijn moeder op mijn leven gewoon, op wie ik ben als mens. Alleen als het gaat om werk, dan heb ik meer contact met Helene. Want ja, er zitten mensen hier in de zaal. Als je iets doet, dan vind je moeder het toch wel leuk. Ja, dus die gaat niet zeggen, nou, die vraag was echt heel raar. Of jeetje, dat was niet een hele sterke live schakeling. En Helene kan daarin wel kritisch zijn. Dus daar leer ik op werkgebied veel meer van. Maar ja, wat ik van mijn moeder heb geleerd, is natuurlijk veel groter dan dat. Maar,
wat?
Nou ja, gewoon ook hoe je in het leven staat. Hoe je moet omgaan in deze gekke tv-wereld. Want het is best een gekke wereld. Het is ook niet altijd de gemakkelijkste wereld, denk ik. Je kan heel snel komen, je kan ook heel hard weer gaan. Dus ik leer wel van haar hoe je daar het beste mee om kan gaan.
Vraag uit de zaal.
Mijn naam is Bo. Je had het er net misschien al kort even over gehad. Maar je komt uit een best wel bekende familie. En mijn vraag is eigenlijk, denk je dat succes heeft bijgedragen? De bekendheid van je familie heeft bijgedragen aan je succes? Of misschien je juist een beetje heeft tegengezeten? Dat mensen je minder serieus namen?
Beide. Je zag net een stukje van de televisiegala vorig jaar. En daar zei ik ook iets. Ik maakte de grap. Ik wil graag mijn familie bedanken voor de kruiwagen. Want dat is eigenlijk wat iedereen altijd zegt. En terecht ook, want... Ik ben me er heel erg van bewust dat ik meer kans heb gekregen... dan welke andere journalistieke student dan ook. En ik ben ook de eerste die dat toe zal geven. Dus in die zin heeft het bijgedragen, want je hebt veel contacten. Dus hoe ben ik ooit terechtgekomen op de redactie van VI... omdat ik het telefoonnummer kreeg van de eindredacteur destijds. Ja, misschien kom je daar niet zo makkelijk aan als je niet uit mijn familie komt. Dus zeker... En daarnaast, als je het hebt over dat het je tegen kan werken... zo zie ik het niet helemaal, maar het is wel altijd een label wat op je blijft plakken. Dus ik blijf altijd de dochter van, je zal altijd vergeleken worden. Dus ja, het beetje van beide, maar het gaat er ook weer om hoe je ermee omgaat, denk ik.
Ik ben Josephine. Jij schreef je scriptie over Qatar en landen waar mensenrechten worden geschonden. Je werkte voor Sinan en je bent ook ooit... naar Lesbos geweest, weet ik.
Ja.
Is dat je andere passie en is dat wat je gaat doen na de sport?
Hele leuke vraag. Ik vond Sinan werken met hem heel inspirerend. Ook vanwege de verhalen die hij maakte. En dat kwam uiteraard ook wel voort uit het feit dat ik lang op Lesbos heb gezeten. En Sinan had het over die brief die ik hem schreef. Daar beschreef ik dat ook in. En dat ik die verhalen heel mooi vind om te vertellen, ook van die mensen. En wat ik op Lesbos deed, was dat ik was voetbaltrainer. Dus we haalden de kids haalden we op in verschillende leeftijdsgroepen. Die haalden we van het kamp op met een bus. En dan gingen we een uurtje voetballen. En dat vond ik heel mooi, omdat ze dan heel eventjes vergaten van alle ellende die ze hebben meegemaakt. De trauma's die ze moeten verwerken. Maar gewoon achter een bal aanrennen. En dat is ook wat sport mooi maakt. Maar ik vind die verhalen, en dan misschien ook wel in combinatie met sport, ook heel mooi om ooit te kunnen vertellen in het documentaire genre. En dat is dan wel een stap weg van sport.
Was dat in de periode dat je neef Johnny een
stichting, begon.
Stichting had om, ja. voor vluchtelingen daar?
Ja, hij begon in 2015, 2016. Dus toen dat echt heel erg was. Dat er heel veel vluchtelingen vanuit Syrië, Irak, Afghanistan richting Lesbos kwamen. En hij is daar toen een stichting begonnen, Move It on the Ground. En daar ben ik toen, in 2018 ben ik daar toen een aantal maanden geweest om daar te helpen. Omdat ik het heel belangrijk vond om dat te doen. Hij heeft altijd het gezegd, als je in staat bent om een ander te helpen en je doet het niet, ben je een ongelofelijke lul. Dat vind ik ook. En ik vond het daarom ook meer dan terecht dat ik daarheen ging om te kijken ook wat hij doet. En toen ben ik er ook nog een paar keer teruggekomen. Ja. Ja, omdat het zo'n indruk maakte. Absoluut.
Volgende vraag. Ga staan.
Hi, ik ben Anna. Het valt mij vaak op bij sportjournalistiek dat verslaggevers heel vaak best wel negatieve kanten belichten. Jij lijkt dit wat minder te doen. Is dit bewust?
Omdat ik dat ook wel zag. Je hebt heel veel sportjournalisten die kritisch zijn. Ik vind sowieso wel dat het, even journalistiek breed, dat het vaak het negatieve is wat scoort. Maar ja, dat is wel iets waarin ik me probeer te onderscheiden, door dat wat positiever in te zien. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch mag zijn. Maar ik probeer altijd een vraag te stellen met een redelijk een open blik. En ik zeg ook wel vaak, ik ben 24, ik ga niet aan Peter Bos of aan Arne Slot uitleggen hoe die moet gaan voetballen. Want dat weten ze allemaal beter dan ik. Dus ik probeer er altijd open in te gaan. En dat komt dan op die manier wel wat positiever over. Dus dat is wel de bedoeling. Dus fijn dat je het ziet.
Hey, we hebben het gehad over wat het betekent om beroemd te zijn en welke publiciteit het oplevert. In 2022 en 2023... kan ik me zo voorstellen, is een soort rampenjaar, omdat jouw familie dan plotseling, het heeft niets met jou te maken.
Nee.
In het nieuws komt over The Voice, ja. Over Johnny. Laten we heel even kijken naar een kleine samenvatting en dan hebben we het erover.
De talentenjacht wordt per direct van zender gehaald.
Domineren de misstanden bij The Voice nu al het nieuws?
Corrupte bende, ik bedoel.
Vanwege seksueel overschrijdend gedrag, The Voice.
Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik.
Het systeem moet boven rondom de beerput die The Voice of Holland heet.
Nou, ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer me moeten inhouden, ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan.
Okay.
Ik was ziedend.
Iedereen is geschrokken en iedereen is verbaasd, maar nou, ik schrok daar niet zo van.
Een heftige beschuldiging aan het adres van Johnny de Mol. Ex-vriendin Shima Kaas klaagt hem aan vanwege zware mishandeling en poging tot doodslag.
Hoe is met jullie nog iets meegemaakt de afgelopen 9 maanden?
Weinig.
9 maanden,
nee. Niks vergeleken bij jou.
Jeroen Rietbergen wordt toch niet vervolgd in de zedenzaak van een deelnemer aan The Voice of Holland. Ruim 2 jaar geleden gaf Rietbergen toe dat hij grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond tijdens The Voice. Oud-deelnemer Nienke Wijnhoven deed destijds aangifte tegen hem. En vandaag, dik 2 jaar later dus, blijkt dat er geen wettig en overtuigend bewijs is gevonden.
Jouw carrière gaat als een speer.
Mm-hmm.
Alles gaat goed. En dan slaat dit in als een bom, al deze zaken. Wat betekent het voor jou?
Ik vind het sowieso lastig om er veel over te zeggen. Want ik heb wel gemerkt de afgelopen jaren dat als ik er iets over zei, daar hebben we het begin over gehad, dan kan je het toch nooit goed zeggen. Dus je moet altijd rekening houden met alle partijen, zeg maar, in deze hele zaak. Voor mij is het, ja, donderslag bij helder hemel, zoiets. Dus dat is natuurlijk heel vervelend. Ja, mijn carrière ging heel goed, maar het was thuis natuurlijk heel erg vervelend en verdrietig allemaal.
Ja.
En dat is uiteindelijk, is dat het, is je familie het belangrijkste. Je carrière kan je wat dat betreft, kan je gestolen worden.
Wat heeft je het meest gegriefd in die periode?
De manier waarop over mijn moeder wordt gesproken. Nog steeds wordt gesproken alsof zij er iets aan heeft kunnen doen. Of dat zij dingen had moeten weten of ervoor had moeten liggen. Het overviel haar ook. Dus, en de manier waarop er dan over haar wordt gesproken, dat vind ik nog steeds wel heel ingewikkeld. Ja.
Maar als je niets meer kan zeggen in het openbaar, dan zit je in een gouden kooi. Dat lijkt me zo afschuwelijk eraan. Dat je op alles voortaan moet gaan letten wat je zegt. Mm-hmm. Want jij moet dat nu ook doen.
Ja, ja. Ja, zeker.
Heb je dit bijvoorbeeld... Klinkt misschien als een rare vraag. Geoefend met mensen. Wat moet ik dan zeggen als iemand iets aan mij vraagt hierover?
Nee, want ik denk als je dicht bij jezelf blijft en je vanuit je eigen perspectief iets over zegt, maar ik zeg er gewoon liever niet te veel over. Mm-hmm. Want dat heb ik een tijd geleden ook gedaan en dat is ook niet goed.
Nee.
Dus...
Behalve dat het hartstikke moeilijk is om je, en dat begrijpt iedereen, denk ja, ik, om te zien dat je moeder in die positie
nou,
zit.
Nou, dat. Dus ik denk als iedereen gewoon even bij zichzelf te raden gaat, hoe zou het zijn als het jouw moeder overkomt? Dan hoop ik dat dat toch wel een klein beetje begrip oplevert.
Ja. Sinan Chan, die zei tegen ons... Vroeger dacht ik dat als je succes hebt, dan word je gelukkig. En nu denk ik, als je gelukkig bent, dan heb je succes.
Mooie uitspraak heeft hij altijd, hè? Ja. Nou, ik ben het wel eens met het laatste. Kan ook samen gaan, hoor. Ik denk ook dat je geluk haalt uit succes wat je bereikt. Maar in die end gaat het erom dat je familie gezond is en dat je fijne mensen om je heen hebt. En wat de mensen van je vinden, hoeveel mensen er naar je kijken, dat maakt wat dat betreft eigenlijk niet zo heel erg veel uit, denk ik.
Weet je dat al lang?
Ik denk dat de afgelopen 2,5 jaar er wel aan hebben bijgedragen. Dat zo is. Dus, en ik ben wel een familiemens, ben ik altijd wel geweest. Dat komt ook door de bedreiging, dat je heel erg veel met elkaar bent en dat je eigenlijk alleen maar met elkaar over dat soort dingen kan praten. De afgelopen 2,5 jaar heb je veel met elkaar gesproken, ook veel wat je niet kan delen met een buitenwereld. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Ik vind mijn werk heel leuk. Ik vind het heel leuk om hier te zijn of om vorig jaar een prijs te winnen. Maar als dat andere niet zo was, dan had dit ook niet uitgemaakt.
Ja. Vragen?
Je had het over dat je de enige vrouw bent in een manredactie. Dat is natuurlijk in het voetbal zelf ook zo. Dat heel veel jonge meisjes met talent nog steeds het enige meisje in een jongensteam zijn. Mm-hmm. Denk je dat vrouwenvoetbal ooit echt groot gaat doorbreken?
Ik hoop het. Toen ik 6 was, wilde ik heel graag voetballen. Maar op de club van mijn broer was geen vrouwenteam. En mijn vader had zoiets van, dat is toch niet voor meisjes. Dus toen ben ik gaan hockeyen, wat ik met heel veel plezier heb gedaan. Maar je ziet de afgelopen jaren hoe groot het is geworden. Zeker in Amerika. Als je ziet hoeveel geld erbij komt kijken. In Engeland zie je dat er echt heel veel potentie in zit. Alleen in Nederland is het heel jammer dat er weinig geld voor is. Best weinig, laten we zo zeggen, commercieel gezien in vergelijking met het mannenvoetbal. Dus dat moet gewoon nog groeien. Dus heel veel vrouwelijke eredivisiespelers die moeten het doen met een onkostenvergoeding. Dus als zij op een gegeven moment 21, 22 zijn, dan denken ze, ik ga hier mijn brood niet mee verdienen, dus ik ga toch maar wat anders doen. En als dat zou kunnen veranderen, denk ik dat het heel groots zou kunnen worden. En ik vind het ook ingewikkeld dat het altijd maar wordt vergeleken met mannenvoetbal. Want het zijn twee andere sporten. De een is veel verder, de ander is daar nog niet. Dus om dat continu met elkaar te vergelijken, vind ik heel erg ingewikkeld. Maar ik hoop het absoluut dat het groter wordt.
We hebben een vrouwelijke toptrainer.
Sarina Wiegman.
Sarina Wiegman, trainer van het nationaal elftal in Engeland.
Ja.
De puinhoop bij Ajax lijkt een beetje beter te gaan nu.
Inmiddels, ja.
Sarina Wiegman als coach van Ajax.
Ik zou niet nu zeggen.
Maar?
Maar dat op de termijn denk ik dat zij de eerste vrouw zou kunnen zijn die een Nederlandse eredivisieploeg zou kunnen coachen. Alleen dan zou ik toch bij een andere club beginnen dan bij Ajax. Ik denk ook wel Ajax qua club en wat erbij komt kijken, dat is niet mild. Qua als je slecht presteert, wat er dan op je afkomt.
Om een enorme politieke gevechten achter de schermen, de agressie.
Ook dat. Maar dus ik denk dat het voor haar goed zou zijn om bij een iets mindere club, waarbij er misschien minder van je verwacht wordt. Want er wordt, als zij ooit de eerste vrouwelijke trainer wordt in Eredivisie, wordt daar heel erg naar gekeken. Ja. Er ligt al een vergrootglas op.
Ik zie een soort droomdocumentaire vormen, waarin jij de regisseur of verslaggever bent. Sarina Wiegman als eerste een eredivisieclub gaat leiden. Mannen. Mm-hmm. En jij brengt het proces helemaal in beeld.
Goed idee. Moet je even vast laten leggen, Twan.
Daar ben ik helaas in het verleden een aantal keren heel slecht in geweest. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden om met jou te laten...
Ja, goed. Ja, ik bewonder haar enorm. Ook wat ze bij Engeland doet. Ze werd zelfs volgens mij ook genoemd als de opvolger van Gareth Southgate. Als je het hebt over een baan waar je onder een vergrootglas ligt... is de bondscoach van het mannelijke voetbalelftal in Engeland. Maar het lijkt me te gek als ze ooit een keer een vrouwelijke trainer in de Eredivisie hebben. Maar ik zou niet beginnen bij Ajax, laat ik het zo zeggen.
Onze redactie die zei, wij gaan naar VI. En we trekken die Johan Derksen aan zijn jas. Kijken of dat lukt. Dat leek ons een heel goed idee.
En?
Johan Derksen.
Ach.
Ze wist niet wat ze zaten. Ze stond daar als teenager. En ze deed het alsof ze er al jarenlang ervaring mee had. Het was echt een natuurtalent. En toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want toen werd ze steeds ingezet. En toen is ze een beetje op hol geslagen. Toen heeft ze in mijn optiek de fout gemaakt. Toen is ze een groot interview gaan geven in het blad Linda van de moeder. Ze is in die grote show Ik hou van Holland van de moeder gaan zitten. Waar oudere mannen grappig staan te zijn die helemaal niet grappig zijn. Daar hoort zij helemaal niet tussen te staan. Hartstikke goed dat ze bij Ziggo zit. Wij zouden hier heel goed kunnen gebruiken hoor. Maar tactisch gezien is het veel beter dat ze bij Ziggo zit. Dat ze daar het vak helemaal onder controle krijgt.
Ik zit gisteren naar Helene te kijken. En dan zie ik Noah, die het goede doel van Linda, haar moeder, zit te promoten. In het programma van John.
Ja.
Clever kan niet.
Maar ik zei het wel voor haar bestwil. Want ik ben laaiend enthousiast over het kind. Ze is totaal niet arrogant. Trouwens, die hele familie is niet arrogant hoor. John de Mol is ook geen arrogante man. Maar als je succesvol bent, dan hebben mensen een hekel aan je. Hè? En daarom moet zij daar een beetje weer wegblijven. Nou, Noah. We hebben hier allemaal het beste met je voor. En ga gewoon je eigen gang. En ik zal het misschien niet meer meemaken. Maar jij wordt net als ome Johan een talpaster.
Oh, dat is ook heel lief. Ja, vind ik echt top dat hij dat doet. En hij zegt, dat is ook zo. Hij zegt het ook omdat hij dat echt meent. Hè? Dus hij vindt het dan niet handig dat ik een keer bij Ik hou van Holland ga staan.
Snapt hij het? En hij zei klefferhap in dat blad. En dan bij Ik hou van Holland.
Die begreep ik wel. En ik heb dat Linda Meijden interview gedaan omdat ik zoveel vragen kreeg. We hebben het er net ook even over gehad. En dat ging heel veel over de privé situatie. En ik vond het gewoon heel eng om dat ergens anders te doen. Ook wel omdat het... Ik werd wel veel gevraagd door heel veel kranten bijvoorbeeld, die dan een interview met mij wilden. En ik vond dat de manier waarop zij over dingen hebben geschreven, vond ik best wel kwetsend. Dus dan dacht ik, nou, dan ga ik echt niet bij jou nu mijn interview doen. En ik begrijp ook dat hij zegt, ja, je moet niet bij Ik hou van Holland staan. Nou, mijn reden daarvoor was dat mijn vader regisseert dat en mijn moeder presenteerde dat. Dus ik vond het heel leuk om een keer een dag met hun, met z'n drieën. Dus en ik weet dat hij dat ook vanuit een goed hart zegt. Dus en we hadden het over dat ik kritieken van mensen die me dichtbij me staan, dat ik die echt te hard te nemen. En dat doe ik ook bij Johan. Dus ik ben ook heel blij dat ik bij Ziggo Sport zit. Maar ik doe ook voor SBS nog een paar dingen. En die familie zal altijd aan me blijven kleven. Maar hij heeft ook af en toe wel een punt, zeker.
Hij is zelf een keer, ontelbare keren, Johan en zijn club, maar hij vooral, natuurlijk ongelooflijk onderuit gegaan in de publiciteit, in het programma. Omdat hij het had over Aquasi, die toen altijd op de Dam stond. En de Zwarte Pieten-affaire. Natuurlijk de verkrachtingsscène met de kaars. Waardoor het programma ook is stopgelegd een aantal weken door je oom, door John. Heb jij in die periode gedacht, dit gaat te ver. Dit is over alle grenzen heen, moet ik me daar nog wel laten zien?
Ja, dat is een heel, laat ik het zo zeggen, moreel vraagstuk. Ik vind niet, als je het ergens bijvoorbeeld niet mee eens kan zijn, dat je meteen moet zeggen, ik ga me daar niet meer mee associëren. En dat is vooral omdat ik Johan ken op een manier die misschien de buitenwereld niet kent. Namelijk een hele aardige man die het beste met je voor heeft. En ja, hij heeft absoluut uitglijders gemaakt en dat kan hij zelf volgens mij ook wel toegeven. En daar hoef ik het echt niet mee eens te zijn. Daar ben ik het vaak ook niet mee eens geweest. Maar dat betekent niet meer dat ik me niet wil associëren met dat programma. Want dat programma heeft mij ook heel veel gebracht. En ze hebben me ook de kans gegeven om naar een WK voetbal te gaan.
Je hebt er praktisch problemen mee gekregen omdat het Nederlands elftal, naar aanleiding van de Aquasi-affaire, besloten de donkere spelers van oké, dit is onze grens. Hier gaan we niet mee akkoord. We geven geen interviews meer aan Talpa en laat staan aan VI.
Ja.
Daar ben jij als verslaggever.
Ja, natuurlijk vond ik dat ruk. Want ik heb het WK in Qatar gedaan zonder dat ik enig interview mocht doen. Nu begon de boycott wel toen ik nog geen verslaggever van de Nederlands elftal was voor hun.
Maar ja, je had er wel mee te
maken. Ik had er wel mee te maken en dat vind ik heel jammer. Maar ik ben ook niet iemand die dan heel erg gaat bij de pakken neer gaat zitten en denkt, ze willen niet met me praten. En ik denk ook wel dat ik er een tijd lang was en me heel netjes aan de regels heb gehouden, dat zij dat niet wilden. En dat heel erg gerespecteerd heb, want dat heb ik ook gezegd. Als jij zegt, wat gaat jou te ver? Dit ging hun te ver. Helemaal oké dat zij dan zeggen, daar praten we niet meer mee. Want dat is aan hun en dat vond ik echt, heb ik nooit een probleem gevonden.
Heb jij achter de schermen geprobeerd, bijvoorbeeld in Qatar of eerder,
ja,
bij sommige jongens van, kom op.
Ja, want ik sprak ze dan wel bij hun club en niet bij het Nederlands elftal. En met de perschef van de Nederlands elftal hebben we daar veel over gehad. En ik denk, dat heeft hij mij ook verteld, dat het, zij zagen mij daar al een jaar komen. En zij zien misschien ook wel, Noah is niet per se een afspiegeling van het programma VI. Want ik doe mijn interviews op mijn manier. Weet je, ik vertolk niet zozeer de stem van die mannen. En op die manier is dat bijgelegd. En ook toen Ronald Koeman bondscoach werd, heeft hij daar volgens mij wel aan bijgedragen.
Heb jij met Koeman erover gesproken?
Nou, ik heb er niet over gesproken, maar ik heb hem wel geïnterviewd toen hij werd aangesteld. En toen zei ik, goh, dat is bijzonder, want ik mag jou nu interviewen. En toen zei hij, ja, ik denk dat dit wel genoeg zegt en wacht maar. En we hebben er een gesprek over. Dus ze hebben daar een gesprek over gehad.
Eigenlijk ben jij dus het geheime wapen geweest om deze hele boycott weg te blazen.
Nou, de grap is eigenlijk dat ik toen een interview had gedaan en dat Johan's eerste reactie was, nou ja, kom maar weer terug met die boycott, want die jongens zeggen toch nooit wat. Toen dacht ik, nou ja, prima, daar gaan
dacht
we
dacht je niet,
weer.
Lul?
Nee.
Je want, zit alles te
Nee, want ik had hem eigenlijk ook wel verwacht van een Johan. Die komt uit een hele andere tijd in de sportjournalistiek, dat je een kopje koffie ging drinken met de trainer. En nu is het allemaal natuurlijk heel erg op afstand en heel erg formeel allemaal.
Ja, maar je hebt het wel opgelost voor ze.
Ja, dat wil ik eigenlijk niet zo zeggen, maar ik weet niet of zij er nou heel blij mee zijn dat die boycott dat die eraf is. Maar ik ben er wel blij mee, want het maakt mijn werk een stuk leuker.
Hoi, mijn naam is Jack. Stel, Twan vertrekt nu uit de zaal, hè, de stoel is leeg. En je mag één topatleet, topvoetballer uitzoeken om naast je te zetten, om te interviewen. Wie zou dat dan zijn en waarom?
Dan moet jij wel vertrekken, Twan.
Als je hem krijgt, dan ben ik weg. Maar dan moet het wel top zijn, Noah.
Nee, ja, ik denk veel van jullie. Ik was altijd heel erg fan van Barcelona en Manchester United. En dat komt door de Champions League finale 2011 op Wembley. Dat was Barça United. En ik was groot fan van Wayne Rooney, maar vooral van Lionel Messi. Dat is wel, vind ik, de allergrootste. En ik omring me natuurlijk met sportjournalisten die al 40 jaar in het vak zitten. Die allemaal zeggen, ja, nee, dat was Bergkamp en Van Basten en Gullit. En dat zal allemaal best. Maar ik ben opgegroeid in de tijd van Lionel Messi. Dus ik zei altijd dat ik Spaans zou leren, letterlijk, om hem ooit een keer te interviewen. Ik zou hem echt 2 weken bij de nonnen op laten sluiten om dat interview te doen.
Ja, hij zegt over het algemeen niet zoveel.
Nee, dat klopt. Maar dat maakt me ook niet
welke
uit.
Welke vraag zou je dan toch aan hem stellen en iets willen lospeuteren?
Nou, ik ben toch wel benieuwd naar ook hoe hij los van het voetbal, want we weten allemaal hoe fantastisch hij is, kijkt naar de hele wereld om hem heen. Ik denk dat hij al 20 jaar lang geleefd wordt. Hoe is dat om zo te leven? Om welke impact dat op je kinderen heeft? En als je even terugkijkt naar dat jonge jongetje uit Rosario, wat hij hem dan zou vertellen op die leeftijd. Dat soort vragen lijken mij veel interessanter dan over van zijn overstap naar Barça, naar PSG. Maar Messi zou zonder twijfel.
Ja, nee, leuk idee voor een documentaire.
Ja, ja. Nou ja, Jack, jij zei van als Twan weggaat, als Noah Messi zou kunnen krijgen, zou je dan zeggen, dat zou ik willen zien in College Tour?
Als nieuwe presentatrice van College Tour en dan Messi.
Nou, laten we het beperken tot Messi.
Fantastisch idee.
Nou, wie weet. Maar jij zou het willen zien?
Ja, zeker. Interessant.
Zou jij het willen doen?
Hij kan ook een woordje Nederlands, geloof ik, zelfs nog. Toch?
Oh ja? Gezien?
Of is dat onzin? Weet ik niet.
Ik denk net zo goed Nederlands als dat ik Spaans kan.
Ja.
Ja, uiteraard.
Jij hier, Messi daar.
Ja, joh.
Ja?
Dat lijkt wel gek als ik nee zeg.
Volgens mij kan het. En ik wilde bijna zeggen, luister, onze volgende gast die we gevraagd hebben om iets over jou te zeggen, dat dachten wij ook van, dat doet hij nooit.
Hè? Huh? Echt geen idee?
Raden?
Is het een voetballer?
Dat weet ik niet helemaal zeker.
Geen idee, laat maar zien.
Oké, kijk.
Ik heb in Noah gewoon echt wel een maatje gevonden. In alles. In heel veel dingen denken we hetzelfde. Staan we hetzelfde in het leven. En natuurlijk hebben we heel veel verschillen. Dat hoort erbij. Dat maakt het ook leuk. Dat houdt het ook leuk. Maar in heel veel grote dingen, grote lijnen denken we over hetzelfde. Hetzelfde. Dan zegt ze van, nou, kan je even dit doen? Nou, prima. Maar dan moet het ook meteen nu gebeuren. En dan zit ik even op de bank en dan denk ik, ja, dat is goed. Komt zo wel. Maar Noah wil dat het meteen moet gebeuren. En ergens vind ik dat inderdaad heel irritant. Maar kan ik er ook wel heel erg om lachen. Want dat is ook hoe ze is. Ze is gewoon altijd heel erg voorbereid. Altijd heel erg punctueel. Wat mensen niet van Noah weten, is bijvoorbeeld... Noah is best wel volwassen voor haar leeftijd. Ze is bezig met haar werk. Ze zal niet zo snel in Café Nol op de bar staan dansen. Dus één moment waarin ze wel... bijna, ik herken haar gewoon bijna niet als ik dat zie. Dat is in het casino. Ze is, daar is ze gek op. Dan spreken we af, nou, we nemen dit bedrag en als dat klaar is, dan hebben we een leuke avond gehad en prima. Maar dan is dat op en dan staat ze alweer van waar kan ik pinnen? Ze verandert gewoon helemaal qua persoonlijkheid, bijna. Vind ik altijd heel grappig. Lief schat, ik hoef niet te vertellen hoeveel ik van je hou en heel klef te gaan doen, want dat weet je van me. Maar ik wil wel op deze manier zeggen dat ik heel trots op je ben. Hoe je het allemaal doet, hoe hard je werkt. En dat je kan doen elke dag wat je leuk vindt.
Dat jullie dit gelukt is, vind ik echt heel knap.
Je verkering, Tim.
Ja, dat is mijn verkering. Ja, dat is mijn vriend, ja. Daar woon ik nu met mijn huisgenoot inmiddels.
Ik woon samen.
Samen, ja.
Wist jij niet dat hij meegedaan
nee?
had, ja? Nee.
Nee, echt niet. Hij is wel voetballer bij Zwift in Amsterdam.
Ja, dat wist ik weer niet.
Vriendenteam.
Ja.
Nee, dit vind ik knap dat jullie dit uit hem hebben gekregen. Want hij houdt hier eigenlijk helemaal niets van. Dus,
dat heeft hij ons ook gezegd. Maar dat hij voor dit programma, vonden wij wel tof natuurlijk, een uitzondering wilde maken.
Ja.
Maar nu...
Het casino wil je het over
zo.
Ja.
Je schrok even, hè, toen hij dat zei.
Ja.
Word jij een beest als je bij de roulette tafel staat?
Nou, de grap is dus dat ik het dus 3 keer heb gedaan, ook bewust. De eerste keer was met mijn moeder, dat ik naar het casino ging. En zij heeft het gen ook, kan ik jullie vertellen.
Ja.
En daarna nog 2 keer. En ik mag ook van mezelf eigenlijk niet. Want ik heb nog nooit iets gewonnen. En er is volgens mij altijd een regel dat je cash mee moet nemen. Laten we zeggen, je neemt 50 euro mee. Nou, dat was dan binnen 5 minuten was ik dat kwijt. En dan ging ik en dan ga je voor de 2e keer pinnen. Dat mag niet. Je mag niet voor de 2e keer pinnen. En dit klinkt zo gek. Ik ben nooit heel veel geld kwijtgeraakt. Maar ik word echt zo fanatiek. Ik kan niet kiet spelen. Ik kan niet met lege handen naar huis gaan. En je verliest toch altijd. Dus ik ga gewoon niet meer. Maar lief dat Tim het en de rest van Nederland heeft verteld.
Nou, mijn vader, gokverslaafd.
Ja. Ja.
Oh, nou, de bladen hebben weer volop voor.
Ja, ze hebben weer volop voor.
Nou, ik vind het onschuldig. Je hebt echt besloten, ik ga het nooit meer doen? Dat dan weer niet.
Nou, ik zeg nu, ja, straks even, als ik een paar drankjes op heb met mijn vriendinnen, misschien een keer in Parijs of zo, dat ik het dan nog wel een keer doe. Maar mijn pinpas mag gewoon niet mee.
Niet meer mee?
Nee, gewoon wil je zeggen, ja. Max een, weet ik veel, 50 euro. En als je niks wint, dan naar huis.
Wat is, slotvraag van College Tour, de podcast, je allerbeste advies aan de studenten hier in de zaal en de mensen die dit thuis beluisteren en bekijken?
Als ik zo lastig denk dat het wat interesseert het eigenlijk wat ik jullie ga vertellen, want ik zat 2 jaar geleden nog in deze banken, dus ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. Maar ik denk wat mij heeft geholpen is wel je dromen en je wensen gewoon hardop uitspreken. Want ik zat op de redactie en toen heb ik heel gewaagd een keer tegen mijn eindredacteur gezegd van, ik wil ook verslaggever worden. En dan word je misschien eerst een beetje aangekeken van, oh, oké, jij wil ook voor de camera. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat toch hardop te zeggen. Want ze gaan het niet voor je op een presenteerblaadje neerzetten van, wil jij even de nieuwe verslaggever van de Europa League worden of ik zeg maar wat. Dus ik zou altijd zeggen, spreek je dromen hardop uit. En ook aan de mensen om je heen, aan je connecties, op de universiteit. Ja, en ook vraag aan mensen, denk ik, om advies, om te leren, om je een beetje te helpen. Gaandeweg.
Noah Valen.